Eurobonds, coronabonds, hoe je het ook noemt, de Europese lidstaten worden het maar niet eens over de vraag hoe het economisch herstel van Europa straks na de coronacrisis gefinancierd moet worden. Vorige week schopten de Europese leiders het blikje weer voor zich uit en gaven de Europese Commissie opdracht om met voorstellen te komen. Maar ondertussen is de Europese Centrale Bank al druk bezig met steun verlenen. De bank in Frankfurt koopt al lange tijd massaal schulden op van landen en van banken en wil nu een stap verder gaan. De verwachting is dat ze nu ook riskante schulden, zogenaamde junk bonds, gaan kopen. Een grens die vanwege de risico's tot nu toe niet overschreden werd. Ik spreek erover met ING-hoofdeconoom Karsten Brzeski vanuit Frankfurt am Main. Goedenavond, meneer Brzeski.
Goedenavond.
Ja, heel even. Wat doet de ECB op dit moment precies?
De ECB doet al heel veel. Dus de ECB geeft heel goedkoop liquiditeit voor de banken. Die ze kunnen gebruiken om dan weer leningen uit te geven. Mm-hmm. De ECB koopt al staatsobligaties, bedrijfsobligaties. De ECB heeft haar eigen onderpandregels de afgelopen weken ook nog een keertje versoepeld. Ze heeft natuurlijk een extreem lage rente. Dus dat is wat de ECB eigenlijk nu op dit moment al doet.
Ja, even dat schulden opkopen. Waarom doen ze dat? Staatsschulden opkopen bijvoorbeeld?
Nou, dat heeft verschillende redenen. Dus de ECB doet dat natuurlijk al jaren. Mm-hmm. Alleen is het nu weer door deze crisis is het weer opnieuw opgestart. En waarom doen ze dat? Om gewoon de financieringsvoorwaarden voor bedrijven, voor overheden, om die laag te houden. Ook deels als er gewoon geen markt is. Om gewoon duidelijk te maken, de ECB staat in de financiële markten om dan bijvoorbeeld bedrijfsobligaties te kopen als niemand anders die wil kopen.
Om te zorgen dat die bedrijven, ondanks het feit dat het economisch slecht met ze gaat, of die landen dat ze toch nog tegen een behoorlijke lage rente kunnen lenen. Daar komt het op neer.
Exact. Dus als een bedrijf niet bij de bank wil lenen, maar via de kapitaalmarkt gaat lenen en dan een obligatie in de markt wil plaatsen, dan staat de ECB klaar om zo'n obligatie ook mee te kopen. Ja. Meer vraag betekent gewoon dat die rente heel laag is en daarmee is het weer goed voor de bedrijven.
Ja. En u zei de voorwaarden voor lenen aan banken, verlaagd, want dat gaat erom dat banken makkelijker bij de ECB moeten kunnen lenen, zodat ze dat weer door kunnen geven aan bedrijven die in moeilijkheden zijn. Hoe hebben ze die voorwaarden verlaagd?
Ja, dat is een heel technisch verhaal. Dus als een bank een lening of liquiditeit vraagt bij de ECB, dan moeten ze gewoon een onderpand indienen. Ja. Nou, het onderpand kan een staatsobligatie zijn, een bedrijfsobligatie zijn. En de ECB die past dan een soort van afschrijving toe naarmate gewoon als het een hoogkwalitatief onderpand is, dan reduceert de ECB dat minder. Als het een minderwaardig onderpand is, wordt er meer van afgetrokken. Nou, nu heeft de ECB gezegd om te voorkomen dat gewoon door deze crisis de banken niet meer ook minderwaardige obligaties kunnen gebruiken. Vandaar gaan ze nu al die junk bonds die u net noemde, die gaat de ECB al accepteren als onderpand. Die koopt ze niet op, maar die gebruikt ze wel als onderpand.
Even om het precies te begrijpen, want een junk bond, dat is dus bijvoorbeeld een bank heeft een lening verstrekt aan een bedrijf wat eigenlijk op omvallen staat. En dat noemen we dan een junk bond, want dat is een hele riskante lening. Tot nu toe zei de ECB, nou die willen we eigenlijk niet hebben en anders dan krijg je er maar heel weinig voor. En nu gaan ze die als normale onderpanden accepteren.
Ja, mits dat bedrijf pas de afgelopen weken eigenlijk gewoon in de problemen is gekomen. Hm. Dus dat betekent niet een bedrijf die al jaren eigenlijk in die status junk bond valt. Nee. Maar een bedrijf die nu door deze crisis gewoon tijdelijk zijn rating krijgt verlaagd. Die wordt dan nu ook door de ECB geaccepteerd.
Oké. En wat is nu de verwachting voor de volgende stap? Want ik begreep dat de verwachting is dat de Europese Centrale Bank nu ook zelf die junk bonds gaat kopen, hè?
Dat is een van de verwachtingen. Dat komt daardoor dat de Amerikaanse centrale bank dat al een beetje doet. Hm. De Japanse centrale bank ook al deze kant op is gegaan. En nu een beetje dan ook de verwachtingen in de financiële markten zijn. Nou, de ECB die moet toch weer meer doen. Nou, en wat kan dan nog meer zijn? Bovenop dat wat ze nu al alles doet. Dan heb je eigenlijk twee opties. Of ze gaat dat programma, wat zij noemt een crisisbestrijdingsprogramma, wat pas op 18 maart werd besloten, schatten. Dat zijn nog een keertje 750 miljard euro die de ECB aan staatsobligaties en bedrijfsobligaties koopt. Nou, om dat te verhogen met bedrag X. En daarbij eventueel ook nog dan junk bonds mee te nemen, dat ze die ook gaat opkopen. Ik persoonlijk denk niet dat dat nu al aanstaande donderdag gaat gebeuren. Maar er zijn wel experts die denken nou dat de ECB dat nu ook al aanstaande donderdag zou kunnen aankondigen.
Oké, en dat gaat dan om dus om heel riskante waardepapieren van zowel bedrijven als landen.
Dat gaat. We zijn nog niet zo dat we landen hebben die in deze categorie vallen.
Griekenland
in de
ook
eurozone.
Niet.
Ja, want Griekenland is een uitzondering. Ja. Dus dat klopt. Daar heeft de ECB ook gezegd. Nou, we gaan wel Griekse staatsobligaties kopen. Nou, we hadden nu recentelijk een paar van die ratingagentschappen. Nou, die hebben Italië niet nog een keertje gewoon neerwaarts herzien. Dus vandaar geen andere situatie.
Ja.
Maar dat zou wel kunnen betekenen als de ECB nu aankondigt. En daar gaat het ook een beetje over. Dus
ja.
Er is altijd de zoektocht naar wie beschermt alle landen van de eurozone. En
ja.
Als de ECB nu zou zeggen, we gaan ook wel een land wat nu door deze crisis in een junk-status komt, dat gaan we ook ondersteunen, dan geeft dat weer zekerheid en voorkomt dat ook speculatie in de financiële markten.
Ja, goed, maar hele riskante waardepapieren of kopen of als onderpand, het woord risico zit er al in, hè. Dat lijkt me best riskant beleid.
Het is zeker een riskant beleid. Het is dan de veronderstelling dat we uit deze crisis weer uitkomen. En dat deze bedrijven eigenlijk structureel gezond zijn. Dat deze landen structureel gezond zijn. En alleen door de coronacrisis nu gewoon een neerwaartse rating krijgen.
En wie betaalt uiteindelijk daarvoor, voor dat opkopen? Want de politieke discussie is de hele tijd, ja, noordelijke landen moeten niet opdraaien voor de staatsschulden van zuidelijke landen. Zeker niet als ze die zelf veroorzaakt hebben, hè, voor de coronacrisis. Dit klinkt toch een beetje alsof via de ECB, via een achterdeur, dan toch iedereen voor alles opdraait.
Ja, we hebben verschillende achterdeuren in Europa waarmee we dat al doen. Het begint eigenlijk bij het Europees Noodfonds, het ESM. Dus leningen die via het noodfonds naar landen gaan, die worden ook gegarandeerd door alle lidstaten. Dus als daar een land niet terug zou betalen, dan komt dat ook op de rekening van alle verschillende landen. En
ja.
Bij de ECB is dat een beetje hetzelfde verhaal.
Ja.
Ook weer heel technisch. Een groot gedeelte gaat via de nationale centrale banken. Uiteindelijk komt het wel weer terecht op de balans van zowel de nationale centrale banken als ook van de ECB. Nou, als je, wanneer heb je een probleem? Je hebt eigenlijk alleen een probleem als dan een bedrijf of land failliet zou gaan. Dus
ja.
die obligaties die de ECB heeft opgekocht in de boeken van de ECB niks meer waard zijn.
Nee.
Nou, als je dat dan doorvertelt, dat zou dan kunnen leiden, afhankelijk van hoe al die andere beleggingen van de ECB het hebben gedaan, maar het zou kunnen leiden tot een verlies van de ECB. Dat moet worden opgevangen door de nationale centrale banken. Als die een verlies leiden, moet het weer worden opgevangen door de nationale overheden. En dan ben je gewoon in feite ook weer bij een vergemeenschappeling van geld.
Dus even de politieke kant hiervan. Want de Europese leiders hebben dus vorige week, ja, eigenlijk het blikje weer even voor zich uitgeschopt en gezegd, de Europese Commissie moet een voorstel doen over wat voor financiering we straks na de crisis gaan doen. Voor dat herstelfonds willen daar niet echt aan, om daar nu al een beslissing over te nemen. Moet ik het zo lezen dat de Europese Centrale Bank die politiek nu eigenlijk een beetje onder druk zet en zegt, jongens, kom op, dit is de werkelijkheid, kom er vooruit.
Een klein beetje. Het is natuurlijk ingewikkelder. Want als je kijkt, natuurlijk, elk land heeft al voor zichzelf wel al behoorlijk veel gedaan.
Mm-hmm.
Ja, dus de noordelijke landen hebben meer gedaan. Dus mm-hmm. Er zitten overal al begrotingsimpulsen, garanties die worden gegeven. Is ook door de Europese leiders in feite in een drietal aan maatregelen besloten. Dat altijd gaat via leningen die mogelijk zijn voor landen. Via dat noodfonds, via de Europese investeringsbank, via een nieuw instrument. Dus dat is er ook al.
Zeker.
Er is dus wel al behoorlijk veel gedaan.
Ja.
Als je nu kijkt naar dat herstelplan, dan is dat inderdaad zodat dat altijd een beetje dat balletje heen en weer wordt gespeeld. Dat als de ECB nu niks doet, dan kunnen ze dat balletje weer terugspelen. Zeggen, nou kijk, politici, regeringsleiders, probeer dat nu echt op orde te krijgen. Ja. Anderzijds moet je ook zeggen, ook als de ECB nu nog meer gaat opkopen, het kan geen herstelplan vervangen. En wat het gaat doen is gewoon de financieringswaarden heel, heel gunstig en heel laag houden. Maar wat je waarschijnlijk wel in de tweede fase, in de fase van een herstel nodig hebt, zijn wel begrotingsimpulsen, zijn investeringen, ja, zijn dat mensen die geen inkomsten hebben een soort van inkomstenvervanging krijgen. Nou, en daar kan de ECB best weinig aan doen, behalve als Madame Lagarde in de helikopter stapt en over de hele eurozone geld gaat strooien.
Oké, nou. Dat lijkt me een boeiend spektakel. Maar dat zie ik nog niet 1, 2, 3 gebeuren.
Gaat deze donderdag niet gebeuren.
Hartelijk dank voor uw analyse. ING-hoofdeconom, ook een econoom Karsten Bezet.